Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Motley en mijzelf, Luc Hezen.
Dag, leuk dat je luistert. Tegenover me zit fotograaf Natasja Libbert. Ze legt vast welke invloed mensen hebben op de natuur, in foto's die zowel beeldschoon als sinister kunnen zijn. In een bruin rotsachtig landschap ligt een donkerblauwe poel water met een onnatuurlijk gele kraag langs de randen. Een giftig meer dat is ontstaan na koperwinning op Cyprus. Of een dun struikje dat wapperend in de wind nog net niet bezwijkt onder de greep van een zwart stuk plastic. Maar soms is het ook de natuur zelf die vernietigt. Op het Canarisch eiland La Palma fotografeerde Natasja in 2021 de gevolgen van de vulkaanuitbarsting. Het trage geweld van een dikke laag as die een auto bedekt of die een bananenplantage verwoest. Vrijwel al het werk van Natasja laat zien dat het idee van maakbaarheid niet houdbaar is. Er is altijd wel iets dat het perfecte plaatje kan verstoren. Dat zat al in haar afstudeerwerk Take Me to the Hilton, een inkijkje in de zogenaamde perfecte luxe wereld van vliegvelden, resorts en hotels. Natasja's vrije werk wordt ook gevoed door haar werk in opdracht, onder meer voor de Volkskrant, KLM en voor de scheepvaart. Voor het project I Went Looking for a Ship voer ze met een vrachtschip mee van de haven van Amsterdam naar Noorwegen en weer terug, om meer te weten te komen over deze veel voorkomende manier van handel die eigenlijk vrijwel aan ons oog onttrokken is. Welkom Natasja, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
Vliegen speelt een belangrijke rol in jouw leven. Je moeder was stewardess. Hoe keek je als jong meisje tegen dat werk aan? Wat had je daar voor beeld bij?
Nou ja, ik was inderdaad opgegroeid met het idee dat vliegen was veel dichterbij in mijn beleving. Omdat mijn moeder stewardess was en mijn ouders hebben elkaar ontmoet op een van haar reizen. Of nou ja, ze was op vakantie, maar goed, het was elders in Teheran. En als kind woonden we in verschillende landen. Waar je natuurlijk naartoe moet vliegen. Dus vliegen was iets wat voor mij heel natuurlijk was.
Als je zegt, we woonden in verschillende landen, was dat in periodes achter elkaar? Of gewoon hadden jullie meerdere huizen op verschillende plekken?
Nee, voor mijn vaders werk woonden we in het buitenland. Dus als kind woonden we in Engeland, Saudi-Arabië, Ghana, Spanje. Dus het elders zijn of je bewegen tussen verschillende culturen of aanpassen vooral, dat was heel erg onderdeel van mijn jeugd. En vliegen, ja, is daar natuurlijk gewoon een belangrijke. Ja, door vliegen kom je daar.
Ja.
Dus toen ik op een gegeven moment op zoek ging naar werk om weer te kunnen studeren, want ik had een tijd bij een reclamebureau gewerkt. En ik dacht, ja, dit is niet waar ik moet eindigen of ik zit niet op het juiste pad. Maar om weer naar school te gaan of weer een nieuwe opleiding te volgen, moet ik natuurlijk wel iets doen om mezelf te onderhouden. Was vliegen voor mij eigenlijk een heel vanzelfsprekende optie.
En was dat net zo gewoon voor jou als zoals wij op de fiets stappen, zeg maar, om naar de bieb te fietsen? Of
nou, je moet toelatingen doen, dus dat is iets
Nee, ik bedoel het vliegen aan zich inderdaad. Ik snap dat je voor stewardess zijn iets meer nodig hebt.
Nou kijk, het is niet zo dat we de hele tijd vlogen, maar het idee dat het een beroep of dat het een baan kan zijn, dat was wel heel normaal voor mij.
Ja. En geeft het ook dat gevoel van vrijheid wat heel veel mensen hebben? Was het dat voor jou ook? Of was het iets normaler?
Het was functioneel.
Ja, functioneel.
Ja.
Want eigenlijk zou je kunnen zeggen, de luchtvaartindustrie heeft een hele goede marketingmachine. We vinden vliegen een luxe. We vliegen naar luxe oorden. We komen langs designer handtassen. Als we nergens in mijn leven kom ik langs designer handtassen, behalve op een vliegveld.
Ja.
Dus daar zit een soort idee van luxe omheen. Ja. We vliegen naar die resorts toe. Zag je dat ook op die manier?
Nee, ik denk dat ik het heel lang echt functioneel zag. Want kijk, als je, ik weet niet of je nu doelt eigenlijk op mijn jeugd of
ja,
later
wel.
Toen ik.
Ja. Ik ben benieuwd hoe dat begonnen is eigenlijk.
Nou, ik denk dat ik het heel lang zag als iets praktisch. Hè? En dat het, zeg maar, wat je nu omschrijft, ook die luxe die er misschien omheen komt of hoe we vliegen zijn gaan zien. Dat is wel iets van de laatste jaren. Voor mij was het heel lang een praktisch middel. Dat je in 12 uur tijd aan de andere kant van de wereld kan zijn. Dat is iets wat ik me bijvoorbeeld in tijdens COVID heel erg realiseerde. Toen niemand mocht vliegen, maar dat ik zelf op een vrachttoestel zat om mondkapjes te halen in China. Dat ik dacht, ja, dit is iets wat we eigenlijk nooit meer momenteel meemaken. En het is extreem. Voor die tijd zag ik het misschien ook meer als iets wat heel normaal was.
En toen besefte hij inderdaad, de rest van de wereld kan dit niet.
Klopt.
En ik heb een uitzonderingspositie, want ik ben voor KLM, denk ik, bezig. Of...
Ja. Ja.
Was dit trouwens de Siewert van Lien, de vlucht met de rampzalige mondkapjes?
Daar ben ik nooit helemaal achtergekomen, maar ik ga uit van niet.
Ah.
Nee, dit was tijdens COVID, toen COVID net begon, zag ik op tv, zoals wij allemaal, zag je al die vliegtuigen op de landingsbaan geparkeerd staan. En ik had door mijn opdrachtwerk, maar goed, ik ben dus 10 jaar deeltijdstewardess geweest en daarna begon ik in opdracht voor ze te werken, voor verschillende afdelingen. Dus ik had daar op zich wel een ingang. En toen ik tijdens COVID zag dat al die vliegtuigen geparkeerd stonden, dacht ik, ja, dit is zo'n belangrijk onderdeel van de geschiedenis, wat er nu gebeurt. Dit is natuurlijk uniek. Dus wat mij betreft moet dat vastgelegd worden.
Ja.
Ik deed een voorstel om dit eigenlijk als document vast te gaan leggen. En dat gaf me een best wel unieke positie, dat ik 2 jaar lang als een soort detective in het bedrijf overal fotografeerde. Met het uitgangspunt wat ik mezelf gaf, was het, je moet iets laten zien wat door COVID anders is dan normaal. En het is misschien een beetje vloek in de kerk, maar ik vond daardoor die hele coronaperiode echt fantastisch. Want ik had werk. Ik had een atelier waar ik dus gewoon naartoe kon. Hè. Dus ik zat niet zoals sommige mensen in de woonkamer met krijzende kinderen of verveling. Nee, ik heb mijn eigen atelier. Ik kon heel vaak naar de luchthaven om een onderwerp uit te diepen en in beeld te brengen. Ik kwam in contact met mensen die allemaal hele bijzondere dingen aan het doen waren, omdat corona ze dwong anders na te denken over hun werk in de luchtvaart. En dat was hartstikke interessant.
Was er geen blinde paniek daar bij KLM? Want hun hele bestaansreden was ineens verdwenen.
Ik weet niet of er blinde paniek was. Hoe moet je dat omschrijven? Ik denk dat op het hoogste niveau natuurlijk een enorme zorg was hoe je dat bedrijf overeind houdt. Opeens is, in de luchtvaart is het zo dat een toestel wat niet in de lucht is, kost geld. Ja, dus daarom moet een toestel na de landing zo snel mogelijk weer de lucht in. Dus elke seconde aan de grond kost geld.
Waarom eigenlijk?
Ja, omdat die dan eigenlijk niet benut wordt.
Ja, zo, ja.
En die marges, die zijn enorm klein. Dus met dat, als je dat idee hebt en je ziet opeens dat alles aan de grond staat, dan gaat het natuurlijk heel erg snel.
Ja.
Ik denk het te ingewikkeld om te omschrijven wat in het hele bedrijf gebeurde. Maar heel veel afdelingen waren bezig met speciale projecten om in die tijd nog steeds iets te doen wat nuttig was. Dus of dat nou geld verdienen was of juist onderhoud plegen, waar je anders wat moeilijker is. Maar we begonnen over die vlucht naar China. Een van de dingen die ze deden was dat ze bepaalde toestellen eigenlijk als vrachttoestellen mondkapjes lieten halen. En die dozen mondkapjes, dus je vloog naar China in een leeg toestel. En daar landde je. En dan werd er in 1,5 uur tijd werd het hele toestel gevuld met dozen mondkapjes. Dus je landde, je zag die Chinese mannen al in al die plastic pakken klaarstaan. De deuren gingen open, ze kwamen naar binnen en binnen 1,5 uur was elke stoel gevuld met dozen. En dat was door een speciaal team helemaal uitgerekend hoe dat dan het efficiëntste kon. En dat je elke millimeter in dat vliegtuig wat gebruikt kan worden, gebruikt wordt. En dan zo snel mogelijk weer terug naar Nederland.
Minus jouw silhouet met camera.
Ja.
Want jij zat er ook in.
Ja, precies. Ja. En het is natuurlijk persoonlijk best wel een heel leuk avontuur. Maar het was ook krankzinnig, want je vloog naar China, je zat daar 1,5 uur. We mochten even dat toestel uit. En dat was in die tijd heel gek, hè? Want dat gebeurde natuurlijk niet. Je mocht nergens meer komen. En dan binnen 1,5 uur vloog je weer terug. En dan was dat hele vliegtuig gevuld met allemaal dozen in plaats van mensen. En dat was in zekere zin ook een heel mooi voorbeeld van hoe je omgaat met een crisis. En dat probeerde ik op verschillende plekken zichtbaar te maken.
Die wendbaarheid eigenlijk.
Ja,
weten dat je niks kan doen en dus naar
en wat kan je wel doen? Ja. Ja.
Uiteindelijk was er staatssteun gelukkig voor KLM, dus dat is goed gegaan.
Ja.
Althans gelukkig. Er zijn natuurlijk mensen die luisteren en die denken: oké, de foto's gaan over verwoesting van de natuur. Tegelijkertijd werk je bij KLM, een van de grootste vervuilers in de luchtvaartindustrie.
Ja.
Hoe is dat voor jouzelf te rijmen? Hoe kijk je daarnaar? Voel je die tweedeling ook? Zit daar een soort van schuldgevoel over of bewustzijn?
Ik vind het een heel ingewikkeld vraagstuk. Ik had een tijdje geleden een gesprek met iemand die zich inzet tegen de tabaksindustrie. En we hadden het over dingen die misschien niet goed zijn voor de mens, maar die er wel zijn. Dus tabak of luchtvaart. Hè. En toen zei ze iets heel moois. Zei ze, ja, maar tabak wist je eigenlijk al dat het niet goed was. Toen vliegen ontwikkeld werd, hadden we geen besef dat het iets schadelijks kon zijn. En dat geeft ook wel weer hoe we misschien om moeten gaan met voortschrijdend inzicht. Heel veel dingen die we doen, zijn we ons de laatste paar jaar pas echt bewust van het feit dat het heel veel schade aanricht. Ik weet niet of het een goed moment is om te vertellen over een foto die ik nu laat zien in het Amsterdam Museum.
Mm-hmm.
Daar laat ik de neus van een 747 zien die nu op een, dat heet een airplane graveyard, ontmanteld wordt. En wat ik zo... Ik heb die foto gemaakt terwijl dat vliegtuig eigenlijk in stukjes gesneden werd. Eigenlijk zoals een banketstaaf. Dus er komt telkens een stukje los van dat geheel. En ik heb hem gefotografeerd vanuit de binnenkant als het ware. Dus je kijkt naar de binnenkant van de neus. Terwijl we gewend zijn om vliegtuigen altijd vanaf de buitenkant te zien.
Ja, het is echt een doorsnede letterlijk.
In ja, en er zit ook een hele rare kleur groen in dat metaal. Dus dat maakt het eigenlijk heel... ja, organisch of zo. Bijna een soort, voor mij bijna een soort bloem.
Ja,
een
soort artisjok.
Ja.
Moest ik aan denken. Ja, heel goed. Ja. Door midden.
En een van de redenen dat... voor mij is zo'n foto ook persoonlijk, omdat ik in dat vliegtuig ooit heb gewerkt. En dus iets wat in zo'n omgeving met me alleen maar stilstaande vliegtuigen staat, eigenlijk een soort schrootberg is of wordt, met alleen maar metaal, is een plek waar ik op 10 kilometer hoogte heb gewerkt. Waar mensen hebben geslapen in hun stoelen. Waar je het geluid van de motoren de hele tijd hoort. Weet je, die rare lucht in een toestel.
Hmm.
Vooral die ouderen. Dus dat brengt eigenlijk iets heel persoonlijke beleving terug. Maar de reden dat ik die foto heb willen laten zien in het Amsterdam Museum... is omdat specifiek dit model, die 747, dat is een beetje ze noemen het ook wel, hoe heet het? De jumbo jet.
Mm-hmm.
Toen die werd ontwikkeld of ontworpen, was het eigenlijk een soort antwoord op een romantische behoefte om te vliegen. En het veranderde het reisgedrag van mensen over de hele wereld, omdat aantallen enorm toenamen. Dus vliegvelden veranderden van structuur om meer bezoekers of passagiers te kunnen verwerken. Afstanden werden groter, want ze konden meer afstand afleggen. Dus je ging van een soort klein elitair iets naar een grotere massa die kon vliegen. En dat was op dat moment eigenlijk een soort ideaalbeeld. Dus de luxe is nu toegankelijk voor iedereen, net zoals de... stofzuiger of de auto dat deed.
Vooruitgang.
Ja, dat was vooruitgang. En op het moment dat dat ontwikkeld werd, was dat niet zo bekend dat het ook een enorme vervuiler was. De reden dat het trouwens tijdens corona, dat juist die toestellen naar die graveyards zijn verplaatst, is omdat ze niet zuinig waren. Ja, dus in een behoefte om zuiniger te vliegen voor het bedrijf zelf, maar ook voor het klimaat. Ga je toe naar steeds zuinigere toestellen. Maar vliegen is dus niet bedacht vanuit dit is slecht voor de omgeving. Maar we hebben er nu wel mee te dealen dat dat zo is.
Ja.
Dus ja, dat geeft mij enige enig conflict als ik er werk. Tegelijkertijd zie ik ook dat het heel veel mensen die er werken een conflict oplevert. Je zou kunnen zeggen, oké, dan moet die hele industrie maar verdwijnen. Maar dat is onrealistisch.
Je zou wel kunnen zeggen, de verbetering moet sneller gaan. Hè? Je kunt je actief inzetten voor verbetering. Of je kunt de gevestigde belangen zo lang mogelijk blijven verdedigen met hand en tand. Dat is natuurlijk wel wat er gebeurt, denk ik.
Maar en nu ga ik bijna zitten op op de stoel van mensen waar ik regelmatig naar heb gekeken. En dat ik dacht, Maar luchtvaart is per definitie iets wat internationaal is. Dus dat zal als een hele industrie gezamenlijk moeten ontwikkelen. Ik heb weinig waardering voor greenwashing en al dat soort praktijken. Of doen alsof je neus bloedt of wellicht lobbywerk waar we niks van af weten, maar wat wel gebeurt. Maar het idee dat alleen één luchtvaartmaatschappij die verbetering in gang kan brengen, dat is een illusie. Ja. Dat moeten ze samen doen. Dus daar heb je ontwikkeling en kerosinesoorten voor nodig. En dat moet over grenzen heen.
Zoals überhaupt de hele strijd natuurlijk tegen klimaatverandering internationaal moet gebeuren.
Precies.
Welke rol speelt kunst daarbij, voor zover je dat voor je eigen terreintje kunt zeggen? Zit er een ambitie bij wat jou betreft om te laten zien, dit is die verwoesting die er prachtig uitziet in beeld, maar holy shit, wat gebeurt er? Ja. Wat zijn we aan het doen?
Ik moet zeggen dat ik dat nu persoonlijk iets minder ervaar. Maar in 2015 begon ik met een project in Zuid-Spanje. Of nou ja, niet zozeer project, want ik vind het woord project altijd ingewikkeld. Maar toen ging ik me richten op landbouwkassen in Zuid-Spanje. En in die tijd dat ik daarmee begon, hè, dus dat ging over wat landbouw doet in Zuid-Spanje en het feit dat we dat eigenlijk niet zien als consument. Hè. Dus je koopt je watermeloen 2 voor de prijs van 1 in de supermarkt, maar je hebt geen idee wat daar achter de schermen gebeurt.
Omschrijf het eens, hoe ziet dat eruit?
Dat gebied.
Ja, of wat je daar fotografeert, wat je daar aantreft?
Dat is krankzinnig. Oké, dus ik was in Spanje op bezoek bij mijn ouders die daar op dat moment woonden. En ik zag op het nieuws zag ik beelden van heel veel witte kassen met daardoorheen een soort wegen die er doorheen lagen. Mm-hmm. En dat zag er vrij spectaculair uit. Dus ik dacht, nou, dan ga ik daar maar naartoe rijden. En het is een gebied en dat heet Mar de Plástico. En dat is zee van plastic. En ze zeggen gekscherend wel eens, vanuit de lucht kan je het zien op satellietfoto's, maar in Europa zien we het niet. En het is een ongelooflijk groot gebied langs de zuidkust van Spanje, met name in het zuidoosten, wat een en al plastic is. Dus tot aan de zee zijn die witte vlakken, en daardoor heen lopen dus wegen. En soms is het ook heel erg mooi. Ik reed er vorig jaar met mijn moeder weer doorheen. Die vond het vreselijk. En ik dacht, ja, maar het is ook heel surrealistisch.
Is het buitenaards eigenlijk?
Het is echt buitenaards. Alsof er een soort grote witte hoe heet dat, buitenaards ruimteschip of zo geland is. En dan is allemaal van die vlakke horizontale op het landschap ziet, door de bergen heen. Maar daar werken natuurlijk allemaal mensen. Goed, het is heel groot. Ik reed daar naartoe en ik dacht, wat ik niet wil is eigenlijk een soort overzichtsfoto's maken. Want dat is niet mijn stijl en dat is vrij één op één. Dat is gewoon niet waar mijn interesse ligt. Dus ik had behoefte om meer naar de details te gaan, wat ik denk ik vaker doe. Ja, ik maak niet snel een overzichtsfoto van iets, maar ik zoom in op een detail om daarmee een bepaalde esthetiek op te zoeken, of dat het meer een soort spoor is in het landschap in plaats van het hele landschap. En het is een vrij vervelend gebied om in te zijn, Want als je er doorheen rijdt, zijn heel veel wilde honden, er zijn heel veel hekken. Het is heel duidelijk voelbaar dat je daar niet echt gewenst bent. En als ik dan uit de auto stapte of zo, sowieso was ik een huurauto in zo'n gebied. En dan was ik een vrouw alleen. En er zijn daar geen vrouwen alleen die door dat gebied heen lopen eigenlijk.
Een soort trillerscenario eigenlijk.
Ja, nou ja, soms dan klom ik in zo'n verlaten kas, wat dan echt tot, overal ligt dan plastic en afval. En dat je denkt, wat is er met dit landschap? Hoe mag dat zo verwoest worden eigenlijk, of misbruikt worden? En in dat gebied wonen en werken tussen de 50 en 100.000 illegale Afrikanen, meestal Afrikaanse immigranten. En die werken, of die wonen in een soort tenten, zelfgemaakte tenten of afgedankte huizen. En die staan 's ochtends te wachten op een busje. En als ze geluk hebben, dan worden ze meegenomen en hebben ze die dag werk. En in de zomer is dat natuurlijk gruwelijk heet. En die plukken onze groenten en fruit.
Dus dat is de lelijke verborgen kant van onze supermarktbevoorrading, van onze consumentisme eigenlijk.
Ja. Dus dat is natuurlijk heel erg ingewikkeld, want je gunt mensen ook een 2 voor de prijs van 1 watermeloen. Maar op het moment dat dit eigenlijk de achterkant is van hoe dat tot stand komt, dan, wat is dan je rol als consument?
Ja.
En ik denk dat ik daar wel vaker naar kijk, dat ik misschien een industrie wil blootleggen, hè, of details van een industrie, of datgene wat een industrie achterlaat in het landschap. Maar het gaat ook over hoe wij daarmee omgaan. En ik begon dit stuk met 2015, dat ik begon met die landbouwkassen. Het is niet mijn intentie om alleen maar te zeggen, dat doen wij allemaal verkeerd. Maar ik denk dat een soort bewustzijn wel belangrijk is. En dat hoop ik wel bij te dragen aan het blootleggen van hoe het is. In 2015 was dat nog niet zo aan de orde. Dus toen had ik het gevoel dat ik harder moest roepen. En ik wilde zeggen, kijk nou wat er gebeurt, weet je. Of dit nou...
Als een fotojournalist die een aanklacht presenteert.
Ja, ja. Of dat nou... Ik maakte foto's in verschillende plekken en dan was het een soort kreet van, dit gebeurt er als je niet oplet. En inmiddels zijn we 10 jaar verder en is juist die dialoog heel erg op gang gekomen. En merk ik dat ik het zelf lastiger vind om daar dan beeld van te maken. Omdat ik best wel een beetje gedeprimeerd ben geraakt van waar mijn eigen ogen op let. Of de stress die ik ervaar van hoe wij met de wereld omgaan.
Ah, privé is het een te grote belasting eigenlijk om daar steeds op te moeten letten.
Ja, want ik ben gevoelig voor gewoon dat hele thema van hoe gaan we met de wereld om. Dus het is niet zo dat ik een leven heb en dan daarnaast werk. Mijn werk is een uiting van hoe ik in het leven sta of hoe ik kijk. Maar zeker ook met een paar jaar corona en dat we allemaal heel boos werden op elkaar en de werkelijkheid zijn gaan bevragen. Wat is wetenschap of niet? Of de democratie die een beetje aan het instorten is.
Er zijn geen zekerheden meer.
Nee, maar het is ook een ongelofelijke moeilijke tijd, vind ik zelf. Dus als er bijvoorbeeld ergens een natuurbrand is als gevolg van toenemende hitte, dan zuig ik dat nieuws op. En dan zou ik er eigenlijk naartoe willen, maar ik merk ook dat ik het gewoon niet kan. Ik denk, het is te zwaar.
Wat exemplarisch is, denk ik, voor wat heel veel mensen voelen. Ja. Ook als het gaat om Gaza, die beelden kun je niet meer zien. Die zijn zo gruwelijk.
Ja.
Alleen is het natuurlijk de truc om een manier te vinden om er toch nog iets aan te blijven bijdragen.
Ja.
Hoe heb jij daar een antwoord op gevonden voor jezelf?
Nou, ik merk... een antwoord...
Of een methode of iets?
Ja, ik merk dat de laatste... corona was natuurlijk een best wel een heftige periode, die alles wat ik net noemde ook benadrukte. Daarna had ik 1 of 2 jaar dat ik veel bezig was met mijn vader, die toen ook stierf. Dus dat maakte dat ik minder ruimte gaf aan mijn eigen werk. En daarna was ik misschien een beetje uitgestreden. En ik merkte dat ik sindsdien meer dingen fotografeer waar een soort herstel in zit. Of een hoop, of hoe we staande blijven. En mijn oog gaat heel vaak uit naar een soort sporen van destructie. Of wat we het landschap aandoen. Maar er zit ook vaak... Ik ben heel erg ontroerd door hoe wij staande blijven. Of dat een plant staande blijft in een natuurramp zoals een vulkaanuitbarsting. Of dat er weer planten gaan groeien.
Dus het struikje wat ik omschreef, wat zwart plastic om zich heen heeft. Je kunt zeggen, wat vreselijk dat de plastic er is. En hij bezwijkt bijna. Je kunt ook zeggen, kijk, hij staat nog.
Ja.
En dan naar dat laatste neig jij de laatste tijd.
Ja. Want ik vind namelijk alleen maar destructie weergeven, vind ik eigenlijk te makkelijk. Dat vind ik ook niet, interessant genoeg. Dus, maar misschien is het een soort automatisme dat je op zoek gaat naar schoonheid of een bepaalde esthetiek in het beeld. Dat heeft ook te maken met een behoefte aan een soort rust. Creëren in een vlak, heel fotografisch gezien.
Ja.
Maar ik merk wel, als je met een soort terugkijkende blik, of dat andere mensen je daarop wijzen, dat het wel heel vaak een soort plek is die dan ook weer een schoonheid oplevert. En dat is niet omdat ik destructie romantisch vind, maar misschien omdat ik op zoek ben naar, kijk, het is wel mogelijk om te overleven. Of dat er weer iets nieuws ontstaat. Ik ben eigenlijk je vraag vergeten.
Nou, laat ik er een andere stellen. Ik ben wel benieuwd dus wat die fotografie dan betekent. In zekere zin is er dus blijkbaar eerst die fascinatie geweest. Je ziet iets op tv, op het nieuws. Je denkt een bosbrand. Of je ziet in Spanje daar een flatje van die immense tentenkampen. En je denkt, ik moet daar naartoe.
Ja.
En nu heb je zelf behoefte aan herstel, aan verbetering van de situatie, aan een sprankje hoop. En dan komt dat voor je lens.
Ja.
Is fotografie dan een soort... onderzoek waarin je de toekomst een beetje naar je toe trekt. Dat je hoopt, ik wil daar mijn aandacht op richten. Dus als ik dat maar doe, dan gebeurt er iets. Hoe verwoord je dat
nou,
voor jezelf?
Nee, dat ik eigenlijk fotografeer ik vooral voor mezelf, geloof ik. Omdat ik wil ontdekken en ik wil inzicht. En ik wil het ook in beeld brengen om het eigenlijk te verwerken. En daarna wil je het wel laten zien aan een ander. Maar ik denk dat ik het in de eerste plaats doe voor mezelf. Ik wil daar zijn, ik wil het zien, ik wil het begrijpen. Of ik vind dat we het moeten zien, dus ik moet dat ook zien. Maar ik fotografeer met name voor mezelf. Om die gevoelens of die kennis dan te verwerken.
Hoe was dat op La Palma? Toen je eigenlijk de natuur zag terugslaan, zou je kunnen zeggen. Tenminste, ik weet niet of je het zo ervaren hebt.
Ja,
maar...
ja op La Palma, daar ging ik 2 keer naartoe. Toen ik die vulkaan zag uitbarsten. En dan had ik altijd al een interesse gehad voor dat zwarte landschap. Met die mooie planten die daar groeien. Dus het stond ergens wel al in een soort... Het zat in een ladekastje als een to-do-list iets. En toen zag ik die vulkaan uitbarsten en dat was nog tijdens corona. En toen dacht ik, oh, wat een opluchting. Dat die aarde gewoon nu zelf iets doet.
Terugvecht.
Ja, en iets wat wij niet in de hand hebben. Ja, ik vond dat echt een enorme verademing. Dus ik ging naar Palma toe en ik dacht, nou, dan ga ik even die vulkaan fotograferen of zo. Maar, en dan ga ik verder dat landschap in. Ik heb nooit een vastomlijnd plan. Dus ik ga ergens naartoe, wat soms ook totaal onzinnig kan zijn. Want datgene wat me interesseert, denk ik, ja, hoe moet ik dat eigenlijk in beeld brengen? Maar goed.
Dat denk je dan pas als je daar staat?
Ja, eigenlijk wel altijd.
Oh, ja.
Dat is heel onhandig. Ik was vroeger ook altijd heel jaloers op mensen die van tevoren alles precies wisten. En dan denk ik, oh, dan ben ik een slechte kunstenaar, want ik weet dat niet. En inmiddels heb ik het geaccepteerd. Ik moet er gewoon doorheen en dan komt er iets naar boven. Hmm. Goed, dus zo ging ik ook naar La Palma. En ik weet nog heel goed dat ik op dat eiland was. 'S Ochtends word je wakker en dan is alles om je heen die nacht weer... er is overal weer as gedaald op je... op de mooie plantjes in je eigen tuin en op de auto. En ik reed door een soort tunnel naar de kant waar die vulkaan aan het uitbarsten was. En toen ik die tunnel uitkwam, hoorde ik het gegrom van die berg. En dat maakte veel meer indruk op me dan ik eigenlijk had verwacht. Want dat gegrom was zo enorm intens. Misschien niet eens hard, maar je voelde dat het van een hele verre, diepe plek kwam. En dan stonden er mensen op een bepaald pleintje elke avond naar die uitbarsting te kijken. In het begin waren dat misschien 14 mensen. En aan het eind van mijn bezoek was het hele plein vol. Want die vulkaan trok heel veel mensen aan. Dat was ook wel heel leuk. In die zin dat je dan hele maffe mensen ontmoet en daarmee in gesprek raakt.
Want je moet een beetje maf zijn om daar te staan?
Nou ja, ik stond op een plek op een gegeven moment en dan kwam ik een architect van 85 uit Madrid tegen. En die wilde gewoon die vulkaan zien. Dus die was daar naartoe gevlogen. Of een jonge filmmaker die ik vond hele leuke gesprekken opleverde. Dat het bij iedereen iets losmaakte.
Waarom is dat eigenlijk, denk je? Want je wordt ineens geconfronteerd met een soort... Nou ja, de natuur die zich niks van jou aantrekt natuurlijk.
Ja, en voor heel veel mensen is het een soort geologisch schouwspel. Dat heb ik zelf niet zo. Voor mij was het echt een behoefte om te zien dat de aarde machtiger is dan dat wij dat zijn. Dat ik er was. Ik bedoel, ik ging dat in dat landschap op zoek naar de gevolgen van die uitbarsting. En later ben ik ook teruggegaan om dan te kijken... hoe is het dan een aantal maanden later? Maar ja, het maakt heel veel stuk. Maar ik heb heel veel behoefte om te weten... dat wij niet de veroorzaker zijn van al het leed. Dus dat die aarde zelf zoveel kracht heeft... dat wij uiteindelijk een soort pionnen zijn... dat vind ik een hele geruststellende gedachte.
Dat relativeert.
Ja. En wat ik ook een interessant verschijnsel vond is... op den duur ontstaan er weer hele mooie plantsoorten. Die komen aanwaaien. Dat zijn kleine zaadjes die met de wind mee... en die gaan zich nestelen in oude lavakorreltjes... waar dan een beetje een gaatje in zit. En daarin groeien prachtige planten. En die zijn zo veel groen dat als je er een foto van maakt... dan zou je als kijker denken dat het gefotoshopt is... Maar het is juist een ongelooflijk mooi teken van herstel. Dat zelfs zo'n zwart landschap op den duur weer begroeid wordt met hele mooie plantjes. Die werkelijk alles aankunnen. Ze zijn hele sterke overlevers. En het gaf ook een ander perspectief op tijd. Want wij zijn in onze samenleving heel erg bezig met van 11 tot 12 nemen we dit op. En om 12:30 moet ik ergens zijn. Mm-hmm. Weet je, je leeft heel erg naar de klok en alles moet heel snel. En het tempo van de aarde is een heel ander tempo. Over een paar honderd jaar is dat landschap daar weer vruchtbaar. Of zo. Of dat eiland is überhaupt ontstaan door een vulkaan. En kijk nou hoe mooi het is. Maar het heeft heel erg zijn eigen tempo. En daarin zijn wij dus ook weer maar pionnen. Wij verzinnen die tijd. Weet je, die klok is een paar honderd jaar geleden bedacht. Maar die aarde heeft hele andere ideeën daarover.
Ja.
Nou, dat zijn allemaal tekenen die ik heel erg prettig vind.
En inderdaad, dan krijg je een soort rust van.
Ja.
Van wat we ook doen hier. We zijn een soort vlieg die getolereerd wordt op een heel groot beest.
Ja, want we gedragen ons niet goed op deze aarde. En de westerse samenleving, of misschien elke samenleving, gaat heel erg uit van een groei. Dus we moeten altijd maar groeien om meer winst te maken, om andere dingen mogelijk te maken. Maar ik denk dat groei Ik vind een slechte raadgever of een slechte uitgangspunt. Hmm. En dat je op die manier een aarde aan het uitputten bent die op dit moment signalen afgeeft dat niet goed gaat. Maar we luisteren daar nog niet genoeg naar. Dus op het moment dat een vulkaan dan zegt, nou jongens, ik laat even zien hoe sterk ik ben. Dat vind ik eigenlijk wel een mooi romantisch idee.
Dat is het. Het is de spierballenrollen van de aarde.
Ja, we zijn daardoor nietig.
Maar dan zou je ook kunnen zeggen, als we toch nietig zijn, wat maakt dan die extra paar vluchten nog uit? Hè, die natuur die redt zich wel, die aarde die redt zich wel.
Nou, dat
de
is
mens
inderdaad
sterft misschien uit, maar oké.
Ja. Nou ja, goed, maar je wil misschien. We weten ook dat we allemaal doodgaan, maar misschien wil je toch dat het leven in de tussentijd zo goed mogelijk geleefd wordt. Of dat je verantwoordelijkheid neemt voor je eigen. Hoe je leeft.
Ja, dus dat besef.
Of hoe je met elkaar omgaat, of met de omgeving, of met de natuur. Ja.
Dus dat besef ontslaat je niet van je eigen verantwoordelijkheid om er goed mee om te gaan.
Precies.
Ja.
Ja.
Dat ritme van die tijd, van de natuur, moet ik zeggen, dat heb je ook ervaren op dat schip, als je naar Denemarken gaat.
Ja, mooi bruggetje.
In die publicatie, wat een heel mooi fotoboek geworden is, en met tekst erbij, zegt iemand aan boord, je krijgt, ik geloof maar drie kwart minder indrukken op zee dan op land.
Ja.
Wat is dat voor uitspraak? En klopt dat? Heb je het zo ervaren?
Ja. Ik was dus voor een... Ik was een periode de verbouwing van de zeesluizen en muiden aan het documenteren voor de provincie Noord-Holland. En ik begon heel erg met aandacht voor die verbouwing van die sluis. Tot ik me eigenlijk realiseerde dat het gaat over toelaten of laten passeren van de scheepvaart. En toen gingen mijn ogen eigenlijk open voor die hele industrie. En het feit dat 90% van alle internationale handel over water gaat. En we weten dat er iPads en sneakers vervoerd worden. Maar we hebben niet goed door dat ook hele grote dingen vervoerd worden, zoals kolen of steentjes. Natuurlijk kerosine. Maar het zijn met name die grondstoffen die worden over zee vervoerd. En die veranderden de oppervlakte van de wereld. Dus het is een gigantische plek eigenlijk, dat onzichtbare landschap van de scheepvaart. En ik kwam steeds vaker op die schepen in mijn onderzoek over die zeesluis. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, ik moet eigenlijk iets langer op zo'n schip blijven dan alleen maar die korte passages door de sluis. En toen had ik geregeld dat ik met een schip naar Noorwegen kon. Want daar in Noorwegen staat in de fjorden is een berg. En die berg heeft voor 100 jaar steen. En met dat kleine steen, dat graniet, leggen wij spoorwegen en wegen aan. En dat is weer typisch zoiets wat je eigenlijk als burger niet weet. En dus daar, die berg daar, die is over 100 jaar verdwenen. Dus daarmee verander je echt de oppervlakte van de aarde. En dus dat is eigenlijk het onderwerp van de Anthropoceen. Maar ik was ook heel erg benieuwd naar dat leven op zo'n schip zelf. Want dat zien we dus niet. En we zien ook niet al die zeemannen die daar werken. En datgene wat eigenlijk onze hele aardbol aan het veranderen is, is dus voor de burger totaal buiten het zicht gehouden. Dat komt heel veel van die bedrijven heel goed uit.
Want dan hoef je geen verantwoordelijkheid af te leggen.
Nee.
Toch hoef je niet te zeggen waarom je dat landschap aantast.
Maar er zit ook. Elk schip is eigenlijk ergens geregistreerd. En dan is de eigenaar weer in een ander land. En degene die het huurt is weer in een ander land. Dus de scheepvaart is best wel een soort. Schimmig zou ik het niet willen noemen. Maar het is niet een. Het gaat allemaal over aantallen. Hoeveelheden, kwantiteiten, dat soort dingen. Maar cijfers zijn ook best wel lastig soms om te vinden of feiten.
Mm-hmm. En dat is niemand verantwoordelijk te houden. Dus niemand,
precies.
Niet één bedrijf.
Ja, dus als een schip zinkt, ik noem maar wat. Ja, wie is nou eigenlijk verantwoordelijk voor het onderhoud of de mensen?
Ja.
En dus op een gegeven moment was er in de Amsterdamse haven ook een schip wat 1 of 2 maanden daar lag, maar iemand had een rekening niet betaald. Dus dat schip kon geen kant op. En die zeemannen op dat schip, die hadden op een gegeven moment ook geen verwarming of eten. En toen heeft de havenpastoor aan de bel getrokken. Maar de verantwoordelijken blijven heel erg uit het zicht. Hmm. En dus het is ongelooflijk maf hoe belangrijk die industrie is en hoe we er weinig van zien. Dus zo gezien was ik geïnteresseerd om een keer langer op zo'n schip te verblijven. En kon ik dat uiteindelijk doen. Dat was een ongelooflijk interessante reis. Je hebt inderdaad, je vraag ging over die prikkels. Hè, dus dat je op een schip minder prikkels hebt dan op land. En dat, volgens mij zei hij dat er 85% minder prikkels op zee waren. En dat merk je vooral omdat het op zee heel eentonig is. En die mannen werken meestal 6 dagen per week. Je hebt bijvoorbeeld op maandag altijd kip en op dinsdag altijd pasta en op woensdag altijd vis. En dat is ook om je te helpen herinneren aan het feit dat het maandag is, omdat alle dagen op elkaar lijken.
Dus het is blijkbaar echt nodig.
Ja. En je zit dus echt op een soort varend eiland. Je hoopt heel erg dat de mensen die er werken het met elkaar kunnen vinden, of dat de leiding oké is, hè, dat je een goede sfeer hebt. Want ze zitten er soms 10 maanden op zo'n schip, of 4 maanden. Hè, dat is hun shift. En dat het zo stil en eentonig is en dat je er niet af kunt, dat merk je vooral als je er wel weer afkomt. Want dan merk je inderdaad hoeveel meer prikkels wij hebben. Op een gegeven moment toen wij terugkwamen uit Noorwegen, kwamen we weer in de buurt van de Nederlandse kust. En dan komen de loodsen aan boord. En loodsen zijn mensen die schepen in de buurt van havens letterlijk loodsen, dat laatste stuk loodsen. Ja. Dus het zijn een soort navigatiemensen. En door hun heb ik ook, ben ik überhaupt ook op die schepen gekomen. En maar het moment dat zij dus weer op zo'n schip kwamen om ons naar de Amsterdamse haven te brengen, met het geluid wat ze meebracht en het gesprek en de taal en misschien humor, en was ik meteen weer op dat ik dacht, dit is het normale leven. En je ziet weer een campagnebeeld ergens langs het Noordzeekanaal, hè, met een advertentie voor de haven. Of je ziet allemaal andere kleuren die je de hele tijd niet hebt gezien. Dus je hebt gras onder je voeten. Want op een schip heb je alleen maar staal, roest, zout, hetzelfde geluid, 24 uur per dag, werken voor hun. Dus nee, er zit inderdaad een bepaalde stilte in die iets doet met je hersenen. Dat is een heel, heel gek fenomeen.
En denk je dan in termen van dit is het echte leven of het normale leven? Want het zijn natuurlijk zulke verschillende werelden. Ja. Maar tegelijkertijd horen ze bij de wereld aan zich.
Ja.
Kijk je ernaar?
Ik denk dat er sowieso hele andere werelden zijn waar heel veel mensen werken. Die er heel anders uitzien dan wat wij denken.
Ja, of ons kunnen voorstellen überhaupt.
Ja, dat zijn eigenlijk toch heel veel gebieden waar mensen werken om te produceren of aan te leveren wat we als consumenten gebruiken.
En wat wij nodig hebben.
Ja.
Wat wij de normale wereld vinden.
Precies.
Die wordt in uithoeken bevoorraad.
Ja, ik denk dat we daar echt te weinig oog voor hebben.
Maar dit gaat eigenlijk ook weer over het idee van die maakbaarheid die in diggelen wordt geslagen. Wij denken hier dat we ons leven een beetje stabiel hebben, dat we onze boodschappen kunnen betalen en dat we naar ons werk gaan en zo. En als je goed kijkt, dan zitten daar weer allemaal werelden achter die je helemaal niet wilt. En als je de keuringsdienst van waarde bekijkt elke week, dan word je depressief over wat er allemaal in de supermarkt staat.
Ja.
Steeds denken we dat er iets geregeld is en dat we vooruitgang hebben en dat het afgedekt is.
Ja.
En dan blijkt er een hele lelijke achterkant aan te zitten.
Nou, en ik denk dat onze huidige maatschappij ook heel erg aanloopt tegen die scheuren. Ik denk wat de hele kennis of het hele debat over klimaatverandering mede heeft veroorzaakt, is dat we dus gedwongen worden om te kijken naar hoe we consumeren of leven. En hoe maken we dus gebruik van de aarde? En dat zorgt ervoor dat we sommige dingen minder moeten. Hè, om weer terug te komen op vliegen bijvoorbeeld. Hè, als je 3 keer per jaar op reis wil, daar word je nu op aangesproken. En ik denk dat heel veel mensen daar niet op aangesproken willen worden. Want die vinden een verworven luxe een vanzelfsprekendheid. Je hebt ook te maken met een groot verschil tussen mensen die het goed hebben en mensen die het moeilijk hebben. Maar eigenlijk is, naar mijn idee, is alles wat we vanzelfsprekend vonden, dat wordt nu bevraagd. En er wordt ook een beroep op je gedaan om daar misschien anders mee om te gaan.
Hmm.
En dat zorgt voor veel conflict, denk ik. Je hebt dan mensen, je hebt politieke partijen die zeggen van nou, je hoeft helemaal niet op je gedrag te letten. Je kan gewoon doorgaan. En het is belachelijk dat je geen melk meer mag drinken. En die beweren weer. En de andere partij die zegt, nee, je mag geen vlees meer eten. Dus dit is een tijd waarin we eigenlijk heel erg geconfronteerd worden met die grenzen van wat de aarde toelaat. Maar misschien ook wat de arbeidsomstandigheden van mensen. En de gevolgen van dat inzicht, dat maakt het nu dat alles een scherpe randje krijgt.
Ja. En dan is, als ik je goed beluisterde zo net, focussen op waar je hoop van krijgt, of focussen op schoonheid, kan een alternatief zijn, of kan in ieder geval een manier zijn om dat te verzachten.
Ja, want als het... dit zijn allemaal hele grote, complexe systemen. Ik denk dat dat ook een beetje de wanhoop is, van wat kan ik daar godsnaam zelf aan doen?
Ja.
Op het moment dat je ziet dat iets overeind blijft staan, of dat nou een mooie boom is of iemand, dan vind ik dat een ongelooflijk mooi beeld opleveren of een gedachte. Dus de laatste foto's die ik heb gemaakt, of ik ben 2 keer nu naar Oeganda gegaan. Niet met een vastomlijnd idee en al helemaal niet omdat ik wist eigenlijk niet waarom ik naar Oeganda ging. Maar alle foto's die ik daar maak gaan... Er zijn veel meer mensen te zien in die foto's. Iets wat ik al heel lang niet heb gedaan. Maar het zijn ook heel veel foto's die iets moois laten zien. Of iets wat ik net zei, wat overeind blijft staan. En daar heb ik nu heel erg veel behoefte aan.
Ja. Die tentoonstelling waar je werk nu te zien is in het Amsterdam Museum, heet Imagine the Future.
Ja.
Twee daarvan hebben we al beschreven. Dus de onttakelde Boeing 747. Als een soort artisjokhart doormidden gesneden.
Ja.
Een bananenplant die afgestorven is.
Ja.
Of in ieder geval aan het sterven is. Ik weet niet precies in welk
stadium. Ja, het is, kort. Het is, dus bananen is een grote export van La Palma. En dus ze verdienen op twee... De grootste inkomstenbronnen op het eiland zijn toerisme en bananen. Dus heel veel oppervlakte van het eiland wordt gebruikt voor bananenplantages. En met die uitbarstingen zijn heel veel van die plantages teloor gegaan. En op die ene foto die ik laat zien, zie je eigenlijk een soort close-up van één bananenvrucht. En die heeft iets heel vitaals en heel vruchtbaars en heel kleurrijk. Maar die ligt daar wel op een bepaalde manier, dat soort stervend, of in ieder geval liggend of uitgedoofd vrucht is.
Ja. En welke twee foto's horen er nog meer bij?
Ik heb dan nog twee foto's, iets kleinere foto's van ook een vliegtuigonderdelen.
Wat voor toekomstbeeld spreekt eruit? Want daar gaat de tentoonstelling over eigenlijk. Hoe kunnen we de toekomst vormgeven? Wat doet die combinatie met jou, wat jou betreft?
Ja, mijn beeld van de toekomst is niet vreselijk positief, ben ik bang. Ik laat dus een paar beelden zien die gaan over destructie. Maar ik laat ze. Ik heb wel de dingen op een manier gefotografeerd dat er dus een bepaalde schoonheid in zit. Of een bepaalde. Dat is iets levens lijkt te zitten, ook in het metaal. Misschien probeer ik te hopen dat het. Dat de overleving zit in iets heel kleins. Laat zij iemand ook, of die drukt me vaak op het hart op het moment dat ik weer gestrest raak. En die zegt, je moet het zoeken in het kleine. En dat is eigenlijk ook iets in het dagelijks leven wat me wel heel veel plezier of energie oplevert. Of dat nou in werk is of privé, of waar we het in het vorige gesprek ook over hadden, opdrachtwerk of eigen werk. Er zijn heel veel dingen die mooie momenten of mooie energie opleveren. Ik probeer me daar in ieder geval zelf meer op te richten. En misschien kan ik daar ook meer ruimte voor geven in mijn eigen werk.
Ja, dus de grote systemen gaan misschien wel door of zijn te groot om allemaal tegelijk aan te pakken. Maar op je kleine vierkante meter kun je iets moois vinden of iets hoopvols.
Ja, of er groeit altijd wel weer iets terug. Ook al is dat soms een parasiet of...
dat is ook natuur, hè? We kunnen niet selectief zijn in wat natuur is.
Ja.
Dankjewel voor dit mooie gesprek.
Jij ook.
Het dreigt er nog even hoopvol te eindigen. Ik weet niet helemaal of we dat hebben gedaan. Maar goed, misschien is de situatie ook niet zo.
Ja.
Fijn dat je er was. Dankjewel.
Dankjewel, Luc.
Tot zover Kunst is Lang voor deze week. We zijn er volgende week weer. En wil je nog naar het Amsterdam Museum, dan kan dat tot en met 30 november. Graag tot volgende week.